Het is ik ben niet verstaanbaar nog, hè? Moet ik daar nog iets aanzetten? Hij is aan. Maar ik ben niet te verstaan. Of wel? Hij doet het wel? Oké. Okay. Ja, ik hoor mezelf niet terug. Maar dan is het goed. Ja, ik heb de indruk van... Ja, hij doet het? Oké. Okay. Het klinkt wat anders dan zondag op de kansel. Ik ben ook nog in beeld. Goedenavond allemaal. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk welkom heten op deze interkerkelijke themaavond over het onderwerp schriftgezag en homoseksualiteit. In het bijzonder wil ik dominee Bakker van harte welkom heten in ons midden. We kennen elkaar al heel lang, we hebben samen in de studie opgetrokken. Je hebt me overigens toen ook ingehaald, dus dat is helemaal geen probleem. Maar je komt in Nieuwe Tongen en je doet je promotiestudie over dit onderwerp, schriftgezag en homoseksualiteit. Dus in die zin ben je echt een kenner van dit onderwerp. Onlangs op de klas is eind vorig jaar een lezing hierover gehouden. En toen kwam bij ons als kerkenraad het idee, hey, zullen we hem niet eens uitnodigen om het ook hier in Appenbroek een en ander te vertellen. En zo is deze avond eigenlijk tot stand gekomen. Ook mensen thuis, heel hartelijk welkom. Hij doet het nog niet. Ja, ik heb... Moet ik het zo opnieuw vertellen, denk ik. Ja, maar de mensen thuis moeten... Als ik het nou zo doe. Is dit nu beter? Ik heb hem aan en uit gezet. We hebben ook altijd nog deze, dus we kunnen alle kanten uit. Ik kan het ook zo doen. Nou, dan gaan we het... Ik ga het voor de mensen thuis nog even opnieuw welkom heten. Op deze avond, deze interkerkelijke themaavond. Waarin dominee Bakker een en ander... gaat delen met ons over het onderwerp schriftgezag en homoseksualiteit. Een onderwerp waarop je ook aan het promoveren bent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dus echt een kenner van het onderwerp, goed belezen ook erover. Voordat ik met schriftlezing de avond wil openen, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 33, het tweede vers. Psalm 33, vers 2. Laten we samen de avond beginnen met gebed. Heren in de hemel, wij zijn hier deze avond bij elkaar gekomen of hebben ingeschakeld om met elkaar te gaan luisteren naar een onderwerp wat iedereen op de een of andere manier raakt. Het onderwerp schriftgezag en homoseksualiteit. Het kan ons raken, heren, als wij bij die homoseksualiteit denken aan een persoon in onze omgeving, of misschien wel wij zelf, die worstelen met dit onderwerp en die dit heel nabij voelen. Misschien zijn er in onze omgeving of wij zelf die worstelen met homoseksuele gevoelens. Heren, dan is het op een avond als deze toch heel gepast om allereerst hen op te dragen. En te vragen, heren, wil u geven dat deze mensen zich niet vergeten voelen en ook niet in een hoek gezet voelen. Want u bent een barmhartig God en u zoekt juist degene op die in de maatschappij en die ook door de godsdienst aan de kant gezet worden. Ja, Heer Jezus, u bent gekomen om iedereen in zijn gebrokenheid en in zijn moeite, ja, in zijn zondige bestaan op te zoeken, om te sterven aan een kruis voor hen. Om in onze plaats te gaan staan. Heer, dat is de boodschap van de Heilige Schrift voor een ieder van ons, waar we ook mee te worstelen hebben in het leven. Dank u, heren, dat we deze avond kunnen hebben. Ook als drie verschillende gemeenten op Voorne-Putten zijn we hier in deze zaal bijeengekomen. Want we leven in een wereld waarin we allemaal de tijdgeest inademen en we hebben allemaal hetzelfde nodig. Uw woord en uw genade en uw wijsheid. En rondom uw woord zijn wij vanavond bijeen. Wilt u geven aan onze inleider, dominee Bakker, alles wat hij nodig heeft om over dit onderwerp te spreken en ook de wijsheid geven als er straks misschien vragen kunnen komen, dat we met elkaar een goede avond mogen hebben bij een geopende Bijbel en met een pastoraal bewogen hart. Geef zo uw zegen, hemelse Vader, en gedenk ons in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar een stukje lezen uit de tweede Petrusbrief. 2 Petrus 1 vers 16 tot en met 21. 2 Petrus 1 vers 16 tot en met 21. En ik heb dat gekozen vanwege het eerste woord van deze avond, het schriftgezag. Het is een heel belangrijk gedeelte waarin Petrus zegt welke plaats het woord van de Heere in het leven heeft. Petrus zegt daar in 2 Petrus 1 vers 16, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover. Wij gaan eerst met elkaar nog twee versen zingen van Psalm 119, de versen 29 en 30. 119, vers 29 en 30. Waarom hebben we vanavond een themaavond? Daar wou ik eerst een paar woorden aan wijden, voordat ik straks dominee Bakker het woord geef. Waarom een themaavond? Als christenen leven we in een wereld die God geschapen heeft, waar hij een doel mee heeft en in het bijzonder heeft hij een doel met ons als mensen. Wij leven in een wereld waarin God, toen hij ons geschapen heeft, de mens ook aangesproken heeft. Tot de mens gesproken heeft. In zijn spreken krijgen we, dan denk ik even aan afgelopen zondagochtend hier, toen dominee Voorwind ervoor ging. Toen gaf God ons in zijn spreken een handleiding bij het leven, waardoor wij leren hoe we bedoeld zijn. En waarvoor wij leven. Dat is de wereld waarin wij leven. Een wereld waarin God tot ons spreekt. Maar tegelijkertijd leven we in een wereld die aan de zinloosheid is onderworpen. Waar zonde en de gevolgen van de zonde aan alle kanten zichtbaar zijn. Een wereld die door ons mensen onder de vloek is gebracht. Waar de slang gesproken heeft en een vraag gesteld heeft aan de mens, is het waar dat God gezegd heeft? En de duivel die gebruikt in deze wereld zijn welbeproefde tactiek. Gods woord en Gods spreken in twijfel trekken. Dat is een geestelijke strijd die sinds Genesis 3 gaande is. Waar telkens weer de vraag naar boven komt borrelen op allerlei thema's. Wat heeft God nou echt gezegd? En kan je daar nou echt van op aan wat hij gezegd heeft? En heeft dat woord van hem gezag in ons leven? Wij leven in een tijd van allerlei crises. Maar als christen doen we er denk ik goed aan om allereerst te erkennen. Er is sprake van een gezagscrisis in de wereld om ons heen. En niet alleen in de wereld om ons heen. Sinds Genesis 3 is die gezagscrisis, raakt die ons heel persoonlijk. Wie heeft er werkelijk gezag over mijn leven? Wie heeft het voor het zeggen in mijn leven? Wie bepaalt wat ik doe? Wie bepaalt wat ik geloof? Wie bepaalt mijn identiteit? Wie bepaalt wie ik ben? Wie bepaalt wie en wat ik ben? En het antwoord dat in onze tijd op die vraag steeds luider gegeven wordt, is dat bepaal ik zelf wie ik ben. Ik bepaal niet alleen wat ik doe, ik bepaal ook wie ik ben en ik ben wie ik me voel. Mijn innerlijke gevoel, dat is het kompas geworden in onze tijd. Dat is wat mijn identiteit bepaalt. Het hoogste gezag ben ik zelf. Niet mijn ouders, niet mijn omgeving, niet de overheid, niet de kerk, niet God, maar ikzelf ben het hoogste gezag. Dat is de geestelijke crisis waar we ons in bevinden. Het is een gezagscrisis omdat ieder voor zichzelf het hoogste gezag is. En oh wee als iemand daar iets van durft te zeggen. Dan tast je mijn gezag aan, mijn gezagspositie aan. Wie bepaalt mijzelf? Mijn identiteit, dat ben ik zelf. Een christen wordt ook met die vraag geconfronteerd. Wie ben je? En wie bepaalt dat eigenlijk wie je bent? En een christen heeft een antwoord op die vraag. Identiteit is eigenlijk een heel modern woord. Tenminste, dat zou je denken. Het is net zo'n modern woord als dat de Heidelbergse catechismus modern is. Want de inzet van de catechismus, als ik het even heel vrij vertaal naar onze tijd. Wie bepaalt nou je identiteit? Vraag 1. Wat is je troost? Wat is je houvast in het leven? Van wie ben je? Ik ben niet van mezelf. En ik ben ook niet meer onder de heerschappij van de duivel, maar ik ben van Christus. Mijn identiteit wordt door hem bepaald. Identiteit is een modern woord, net zo modern als Paulus, die aan de gemeente van Efeze schrijft. God heeft ons voor de grondlegging van de wereld al uitgekozen. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zijn in de liefde. Met andere woorden, Paulus zegt tegen de gemeente van Efeze, ook tegen ons. Je identiteit ligt al van voor de schepping vast. God had voor de schepping al met zijn gemeente een plan. Hij heeft de identiteit al van voor de grondlegging van de wereld vastgelegd om voor hem te zijn, heilig en smetteloos in de liefde. Bekering gaat over gezag. Wie heeft het woord zeggen in mijn leven? Wie bepaalt mijn identiteit? Ben ik dat zelf of is dat de Heere? En het is van onnoemelijk belang om die gezagscrisis in onze tijd te erkennen en te herkennen. En misschien komen we er dan wel achter dat we er zelf helemaal in verwikkeld zitten. In die crisis. Daar is deze avond voor bedoeld, deze themaavond, dat we met elkaar inzicht krijgen in de gezagscrisis. Vanavond toevallig over het thema homoseksualiteit, maar niet voor niks begint het met het schriftgezag. Dat is de eerste vraag, wat heeft nou gezag in ons leven, de schrift? En dat we toegerust worden om vrijmoedig te zeggen, mijn gezag wordt bepaald, mijn identiteit ligt vast in Christus. En hij geeft dat aan mij door in het profetische woord, wat zeker en vast is. Daarom luister ik ernaar. Daarin vind ik mijn houvast. Dat woord geeft mij leiding. Want, zegt Petrus, het is als een licht die schijnt op een donkere plaats. Dat woord wijst mij de weg. Dat profetische woord heeft het hoogste gezag in mijn leven. Daar buig ik voor. Mijn gebed is dat we vanavond hier in de kerk of thuis meeluisterend of misschien achteraf nakijkend zo toegerust mogen worden. Als we nadenken over het belangrijke thema schriftgezag en homoseksualiteit. Laten we nog één psalmvers zingen en dan geef ik het woord aan dominee Bakker. Psalm 19 vers 4. Psalm 19 vers 4.
Goedenavond allemaal. Ben ik zo goed verstaanbaar? Denk het wel, hè? Nou, dat is in ieder geval het eerste wat van belang is, denk ik. Dat u me goed kan verstaan. En ik hoop ook verstaan in de zin van begrijpen. Dat we elkaar vanavond een beetje zullen begrijpen. Bedankt, broeder. Er zijn hoge lovende woorden gesproken als het gaat om mijn kennis. Ik wil dat eerst een beetje relativeren, hè? Want ja, je kan er heel veel over lezen, schriftgezag, homoseksualiteit, maar volgens mij heb je, als het hier om gaat, niet zozeer kennis nodig, ook wel, daarom zitten we hier ook wel, maar allereerst wijsheid. En dat ontbreekt ons, denk ik, soms als het ook hierover gaat, homoseksualiteit, wijsheid. Om aan de ene kant vast te houden aan het gezag van Gods woord. Aan de andere kant mensen niet onnodig te kwetsen. Met de liefde van Christus. Hè, ook homoseksuelen op te zoeken. Daar heb je wijsheid nodig. Wat is mijn doel met het verhaal van deze avond? Ik wil iets laten zien van de enorme tegenstelling tussen wat onze cultuur ons toeroept als het gaat om homoseksualiteit, en aan de andere kant wat de schrift, wat de Bijbel daarvan zegt. Dat is een enorme botsing. En dat is ook de reden dat heel veel christenen, kerken onder invloed van de maatschappij, van de cultuur ook gaan schuiven als het gaat om het standpunt in zaken homoseksualiteit. Dus iets van die botsing wil ik schetsen. En ja, dan wil ik aan het einde ook wel meegeven hoe wij daar wat mij betreft mee om moeten gaan. Vijf dingen ga ik langs. Eerste ervaring, de wetenschap, de cultuur, de traditie en tenslotte de Bijbel. U denkt misschien, ja, de Bijbel als laatst, hoe zit dat? Nou, dat doe ik eigenlijk bewust om iets juist van die botsing te laten zien. Het zal wel het langste gedeelte zijn van mijn verhaal, dus wat de Bijbel daarover zegt. Volgende. Eerst even een intro. Hier ziet u wat plaatjes. De regenboogkleuren die gekaapt worden, hè, min of meer. Herinnert ons al aan de genderdiscussie, ideologie. Je kan zomaar een reclame zien, hè, van twee mannen, twee vrouwen. U ziet dat ook. Je hoeft maar een filmpje op te zoeken op YouTube of het komt zomaar langs. En zelfs op rd.nl, zeg ik dan met een knipoog. Hè. Hier staat Engelse kerk stemt in met zegen voor homoparen. Ja, we worden er gewoon, dat wil ik maar zeggen, aan alle kanten mee geconfronteerd. Aan alle kanten. Het zijn zomaar een paar voorbeelden, maar u kan ze vermenigvuldigen. En hoe gaan wij daarmee om? Dat doet iets met ons. En wat? Zijn we daar ons bewust van, vraag ik me dan af, hè? Dat elke keer als je zoiets ziet, zo'n advertentie of zo'n regenboogpad, dat doet iets met ons denken. Eerst maar de wetenschap. Dat is een belangrijke vraag. Wat zegt de wetenschap eigenlijk over homoseksualiteit? Als ik het even in vogelvlucht voor u schets, dan doe ik niet helemaal recht aan de wetenschappelijke finesses, maar dan blijft het ook, blijft u me volgen. Je zou kunnen zeggen, tot de 19e eeuw werd er gezegd, het gaat om gedrag. Hè? Dus je kan homoseksueel gedrag vertonen. Dat is iets wat je doet, maar dat heeft niet te maken met wie jij bent. Ja, dus dan gaat het echt puur over het gedrag. En dat gedrag werd als strafbaar, fout gezien, over het algemeen. Dan vindt er langzamerhand een verschuiving plaats en wordt homoseksualiteit meer gekoppeld aan je karakter. En u ziet daarbij staan afwijking. Het gevolg daarvan is namelijk dat homoseksualiteit als een soort van afwijking werd gezien. Het werd in een handboek gezet, hè, van psychiatrische problemen. Daar hoort homoseksualiteit ook bij. Het heeft met je karakter te maken, dus er is iets niet helemaal goed met je. Maar mogelijk valt er nog aan te werken, aan te sleutelen. Misschien heb je hulp nodig en dan kan er nog iets veranderen. Nu zitten wij weer een fase verder. Als ik dit zo zeg, dan voelt u dat al wel, hè? Sleutelen, veranderen. Zou het nog kunnen veranderen dan? Nou, we zitten nu in een volgende fase waarin het echt wordt gekoppeld aan onze identiteit. Dominee Volkers zei het net al, het woord identiteit is ontzettend belangrijk. Je geaardheid, je seksuele voorkeuren, die hebben te maken met wie ben jij? Zo ben ik gewoon. Met als gevolg acceptatie. Het moet worden aanvaard. Wat kan een ander daarvan zeggen als ik zo ben? Ik schets dit even onder de vraag, wat zegt de wetenschap over homoseksualiteit? Dat is een beetje tricky, want dat laatste, die laatste stap, ik geloof niet dat dat een feit is. Dat is een bepaalde manier waarop je naar de werkelijkheid kijkt. Je kan wel constateren dat iemand homoseksuele gevoelens heeft. Je kan ook constateren, bijvoorbeeld, dat de meesten niet ervaren dat dat veranderen kan. Maar of dat behoort tot jouw identiteit, wie jij zelf bent, ja, dat zegt de wetenschap niet. Dat is een bepaalde visie op hoe kijk je naar de mens. Als het gaat om de oorzaken van homoseksualiteit, dat is natuurlijk ook wel een belangrijke en ook wel interessante vraag. Hoe kan dat nou, hè? Hoe kan dat nou dat sommige mensen, ja, de meeste mensen vallen op het andere geslacht, maar sommige mensen ook wel op hetzelfde geslacht. Hoe zit dat? Dan heb je twee visies, het essentialisme en het constructivisme. Dat zijn ingewikkelde termen, dat zijn de moeilijkste hoor, denk ik, in dit verhaal. Maar het essentialisme heeft de visie dat homoseksualiteit iets is van jouw wezen. En constructivisme zegt, dat kan je ook zelf construeren, dat kan je ook zelf maken. Dus dat zijn twee visies, die staan eigenlijk haaks op elkaar. Als je kijkt naar wat in de wetenschap gebruikelijk is tegenwoordig, dat heb ik dan geleerd uit een hele actuele publicatie als het gaat om homoseksualiteit, dan zie je dat er een soort mengvorm wordt gekozen. Dus bijvoorbeeld een homogen, hè, daar is veel onderzoek naar gedaan, is dat er? Dat is nog niet geconstateerd. Dat het puur genetisch is, dat het in je genen zit. Tegenwoordig is juist het constructivisme, dus dat het iets is van jouw eigen constructie, hoe je zelf wil zijn, hoe je zelf je eigen identiteit construeert. Dat is juist heel erg in opkomst en dat heeft weer te maken met, en daar zal ik vanavond weinig over zeggen, maar met de hele transgender discussie. Dus even een evaluatieve opmerking. Er is veel onduidelijkheid als het gaat om wat is homoseksualiteit, wat zijn de oorzaken van homoseksualiteit. Is het iets genetisch? Is het mede ontwikkeld door door de situatie thuis? Hebben ouders ermee te maken? Al dat soort vragen, er is heel veel onduidelijkheid. Dat zeg ik even, omdat er soms ook wel eens met grote woorden wordt gesproken. Zo zei iemand eens een keer tegen mij, ja, maar dominee, dat is toch gewoon bewezen dat het iets genetisch is? Nee, dat kun je zo echt niet zeggen. Veel onduidelijkheid. Volgende. Ja, dan de cultuur. Wat zegt de cultuur over homoseksualiteit? Nou, vooral dit. Luister naar je gevoel. Dus als jij voelt dat je aangetrokken wordt tot mensen van hetzelfde geslacht, ja, dan moet je daar naar luisteren. Wees trouw aan jezelf. Dat is, dominee Volkers zei het ook al, dat is wat wij voortdurend op ons afkrijgen. Jij bent zo. Dus niet, het heeft niet te maken met je gedrag. Nee, jij bent zo. En daarom gedraag je zo. Wat onze cultuur ons ook toeroept, is dat seksualiteit ontzettend belangrijk is. Dat herkent u wel, denk ik, hè? Wie kan er leven zonder seksualiteit? Hè? U merkt het aan jongeren, misschien ook aan uzelf. Seksualiteit is een van de, ik zou haast zeggen, primaire levensbehoeften geworden. En natuurlijk, seksualiteit is altijd belangrijk geweest. Maar niet zoals in onze tijd. We leven in een hele verseksualiseerde samenleving, waarin seks heel hoog staat aangeschreven. En dat doet wat met ook iemand die homoseksueel gericht is en in de kerk zit en hoort, ja, de lijn van de Bijbel is dat je leeft in onthouding. Ja, maar hoe kan dat ooit? Want, ja, daar kan je niet leven. Onze cultuur zegt, laat je niet discrimineren. We zijn gelijkwaardig als mensen, terecht, is waar. Maar pas op, laat je niet in een hoek zetten. Doet ook wat, ook met christenen. Eigenlijk is de enige norm waar iedereen zich aan moet houden, schaadt een ander niet. En verder mag je doen wat je hart je ingeeft. Dat is de enige grens. Niet tot schade voor een ander. Cultuur, dat klinkt vaag, hè? Hoe komt dat dan tot ons? Nou ja, moet u toch wel vooral denken aan de media, kranten. Nou ja, die worden niet zo heel veel meer gelezen, maar toch vooral video's, films, videoclips, muziek. Alles wat wij via de media, met name via de media, op ons afkrijgen. Nou ja, soms denk ik, dan hebben we het pleit verloren, want dat gaat heel de dag door. We worden voortdurend beïnvloed door de media. En dan één keertje per week zit je in de kerk. En dan hoor je eens iets. Nou ja, reken de catechisatie mee, zo'n gemeenteavond als vanavond. Maar zou dat nu sterk genoeg zijn, hè? Wat wij in de kerk meekrijgen ten opzichte van wat we... Waar we voortdurend mee gebombardeerd worden, zo kun je het wel zeggen, vanuit onze cultuur. Dat vind ik wel eens heel spannend. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Gelukkig, God is sterker. Daar kom ik zo meteen nog wel op. Wetenschap hebben we het over gehad, onze cultuur. En kom ik ietsje meer ook naar uw eigen ervaring. We hebben allemaal... ook bepaalde ervaringen. Ik weet niet hoe u vanavond hierheen gekomen bent, hoe u ook meeluistert. Maar we zijn heel verschillend en ook mensen met allerlei verschillende ervaringen. Ik heb een ervaring dat ik vroeger een keer op JV zat en dat een van de andere JV-leden vertelde dat hij homoseksueel georiënteerd was. Voor mij was dat een hele diepe ervaring, dat ik dacht, jongen, ik zal het maar zijn. Hè, dat kwam heel erg binnen. Nu ben ik predikant, mag ik ook mensen die homoseksueel zijn pastoraal begeleiden. Dat is ook een bepaalde ervaring die ik meeneem. U neemt zo ook uw ervaringen mee. Bijvoorbeeld in de straat. Misschien kent u wel een homostel in de straat, dat zou zomaar kunnen. En misschien zijn ze wel heel aardig. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Maar dat doet wel iets met je. Dan denk je, maar er is toch iets mis mee. Maar ik ervaar het zelf niet, want het zijn zulke beste mensen die voor me klaarstaan. Snapt u? Dus die ervaring, die doet iets met je. In de kerk... U bent lid van verschillende gemeenten. Heel mooi dat het zo vanuit verschillende gemeenten kan. Misschien kent u iemand uit de gemeente of uit een andere gemeente. Die ook misschien worstelt met homoseksuele gevoelens. Maar ja, het kan ook zijn dat zo iemand inmiddels is afgehaakt. Waarom? Omdat de kerk een bepaalde lijn had die ander niet waardeerde. En dat doet iets met je. Want ik denk dat u dat erg vindt, dat neem ik aan. En je wil iedereen erbij houden. Misschien kent u wel een christelijk homopaar. Twee mensen, twee mannen, twee vrouwen. Die een relatie zijn aangegaan. Misschien zelfs getrouwd. En zeggen, ja, wij geloven dat God dit goedkeurt. Wij geloven ook in God, we geloven ook in Jezus. We houden ons ook aan de Bijbel, maar op grond van bepaalde argumenten, wij geloven dat God die liefde is, dat hij dit goedkeurt. Kan ook iets met je doen, een bepaalde ervaring. In de familie kom ik nog dichterbij. Als je het meemaakt, dat iemand in de familie, een broer of een zus, eigen zoon, dochter, homoseksueel georiënteerd is. Dat komt wel heel dichtbij. Je houdt van hem. Of van haar. En je wilt dat je zoon, je dochter, broer of zus gelukkig is. Natuurlijk. En dan zie je misschien iemand die helemaal niet gelukkig is. Dit moeilijk vindt. Om alleen te zijn. En hoe moet dat dan? En dan kom ik nog een stapje dichterbij. U ziet hem al staan, hè? Eigen ervaring. Ik ken u helemaal niet. Maar ik dacht, ja, ga ik praten over schriftgezag en homoseksualiteit? Het kan zijn dat iemand hier ermee worstelt. En je hebt er niet voor gekozen. Zo kunnen mensen er soms over praten, maar dan weet je zelf. Ja, maar dat ervaar ik helemaal niet. Ik heb daar niet voor gekozen. En het voelt zo natuurlijk. Er staat, het is tegennatuurlijk. Romeinen 1, maar het voelt zo natuurlijk. Dat hoort, dat past. En alleen zijn. Ja, dat is ook maar eenzaam. U voelt wel aan, dit is de diepste ervaring. En ik praat er maar over. Met ook als gevaar dat ik verkeerde dingen zeg, die u helemaal niet herkent. Maar dit doet wat. Ik denk, onze ervaring, hè, laten we zeggen de breedte van die ervaring in de straat, in de gemeente, in de familie, in het dorp, je eigen ervaring, dat vormt ons misschien nog wel het meeste. En dat vinden dominees soms lastig. Werk ik ook aan mezelf. Ambtsdragers. Dat wij mensen zo gevormd worden door onze ervaring, heb je geen grip op. Maar God weet het. En hij kan er wel tegenop. Gaan we naar de volgende. Heel kort, iets over de christelijke traditie. Ik had het ook aan het einde kunnen doen, maar dan is dat ook een soort nabranden. Dus ik doe het liever even voor de Bijbel. Ja, als je kijkt naar de christelijke traditie, mensen, dan weet u dat wel, denk ik. Die is unaniem afwijzend als het gaat om, let dan wel goed op, hè, homoseksuele relaties. Het werd toen nog heel erg gekoppeld aan ons gedrag. En dat gedrag, dat heeft de kerk altijd afgewezen. Is dat dan een reden om homoseksueel gedrag, homoseksuele relaties af te wijzen? Nou, dat is geen dwingende reden. De traditie is wel belangrijk, maar is niet het allerbelangrijkst. Ik noem even een voorbeeld. Onze visie op het volk Israël is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog als kerk toch best wel veranderd. Ook ten opzichte van de traditie. Toch heeft het wel iets te zeggen. Je moet wel van goede huizen komen, wil je zo 20 eeuwen kerkgeschiedenis zo aan de kant schuiven, hè, en zeggen, nou ja, wij weten het nu beter. Dat is nogal wat. Dus geen dwingende reden tot afwijzing, maar het geeft ons wel te denken. Gaan we nu naar het belangrijkste gedeelte en dat is de Bijbel. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit? Nou, dan wil ik eerst duidelijk maken dat de Bijbel vooral ingaat op homoseksueel gedrag. En het hele idee van homoseksuele oriëntatie, je zou kunnen beargumenteren dat het wel in de Bijbel voorkomt, maar dan toch meer indirect. Het gaat vooral over het gedrag. En dan moeten we eerst terug helemaal naar het begin. Genesis 1, Genesis 2. God schiep de mens. Genesis 1 vers 17. Naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Hier moeten we beginnen. Wat wij vaak doen is kijken naar die teksten die concreet ingaan op homoseksualiteit. Begrijpelijk. Alleen, wij moeten, voordat wij iets kunnen zeggen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, gender, geldt ook van de transgender discussie, altijd weer naar hoe heeft God het bedoeld? Genesis 1 en 2. Gelukkig staan die hoofdstukken in de Bijbel, denk ik wel eens. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. En daarmee heeft hij duidelijk gemaakt hoe hij ons mensen heeft bedoeld. Hij heeft bedoeld dat een man met andere karaktereigenschappen weer dan een vrouw elkaar zouden kunnen aanvullen. Hij heeft bedoeld dat daar ook kinderen uit voort zouden kunnen komen. Dat is het grote, mooie plan van onze Schepper. Belangrijk om daar te beginnen, want anders zou je zomaar beginnen met Sodom. Nou, dat is nou geen mooie geschiedenis. En dan zit je meteen in het negatieve, hè? Maar kijk eens naar hoe mooi God het heeft bedoeld. Man en vrouw, seksualiteit, het is iets prachtigs, iets bijzonders. En dan zie je inderdaad dat in Genesis 19, dat is dus nog niet eens zo ver van Genesis 2, dan is het helemaal verworden alweer, hè? Dominee Volkers zei het, de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Nou ja, dat zie je dan al. U kent de geschiedenis. Ik denk dat de geschiedenis waarbij er een soort groepsverkrachting wordt beoogd, hè, niet zoveel zegt over echt homoseksuele relaties. Wat je er wel in ziet, is dat God dat natuurlijk niet goedkeurt. Homoseksueel gedrag. Ga ik verder. En dat zijn wel echt belangrijke teksten als het gaat om wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit. Leviticus 18 en Leviticus 20. Ik zal die teksten voor u voorlezen. U kunt meelezen. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging. Dit is een gruwel. En in Leviticus 20 staat: wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben met vrouwelijke bijligging, ze hebben beide een gruwel gedaan. Ze zullen zeker gedood worden. Hun bloed is op hen. Hier zie je dat God, de God van Israël, aan zijn kerk in het Oude Testament, Israël dus, heel duidelijk meegeeft: ik wil geen homoseksueel gedrag. Nu wordt er soms gezegd dat dat wel wat gerelativeerd kan worden. Bijvoorbeeld omdat er in die tijd ook sprake was van een cultus, waarbij je deze tekst dus specifiek op die heidense cultus zou kunnen betrekken. Toch denk ik dat je daarmee op moet passen, omdat het er niet staat. Dus deze tekst gaat over de breedte van homoseksueel gedrag. Ik kan niet zeggen dat hij alleen maar betrekking heeft op afgodische homoseksuele praktijken. Wordt ook wel eens gerelativeerd met de opmerking: ja, maar andere dingen uit Leviticus 18 en Leviticus 20, daar houden we ons ook niet meer aan. Dus waarom zouden we ons hier dan wel aan houden? Nou, inderdaad, als je uit het Oude Testament citeert, dan moet je je altijd realiseren, het is het Oude Testament. Dus er is een sprake van een lijn in de schrift. En dan is het ook heel belangrijk, wat zegt het Nieuwe Testament erover? Dus, nou, laten we maar verder gaan, zou ik zeggen. En dan komen we bij Romeinen 1. En in Romeinen 1 wordt bevestigd wat we zagen in Genesis 1. Romeinen 1 vers 26 en 27. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. Het gaat hier ook over vrouwen. Dat is de enige tekst waar sprake is van lesbische seksualiteit in de Bijbel. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. Dus wat zie je hier? God heeft hen overgegeven, staat er. Er zit een oordeel in. Een straf. God geeft ons over in homoseksueel gedrag. Dat klinkt niet positief, hè? Dat is als een vader of als een moeder die hun puberdochter, ja, maar loslaten, want ze hebben er geen grip meer op. Zo klinkt het, overgegeven. En het is iets wat tegennatuurlijk is. U ziet dat staan, hè? Tegen nature. Vers 26. En in vers 27 gaat het ook over het natuurlijk gebruik van de vrouw en dat is er niet meer. Tegen natuurlijk, wat betekent dat? Dat het tegen de orde van God die hij in de schepping heeft gegeven ingaat. Het is een beetje een exegetisch verhaal, maar er zijn allerlei linkjes tussen Romeinen 1 en Genesis 1. Je zou zo allerlei dingen kunnen aanwijzen die in Romeinen 1 terugkomen en ook in Genesis 1. Daar wil Paulus mee zeggen, dat is niet toevallig. Hij verwijst naar het begin. Hoe heeft God het bedoeld? God heeft bedoeld mannelijk en vrouwelijk. Hij gaf Eva aan Adam. En niet zoals ik, zoals de titel van een boek dat ik in de kast heb staan, Adam en Evert. Ja, daar kan je natuurlijk een grapje van maken, maar het is ook wel weer heel serieus. De auteurs van dat boek, die pleiten eigenlijk ervoor om dat te aanvaarden. Maar dan is dat argument vanuit de schepping heel belangrijk. Adam, die kreeg Eva. En het is iets tegennatuurlijks, iets wat tegen Gods orde ingaat. Als wij aanvaarden, man en man, vrouw en vrouw. En er staat er ook, het is schandelijk, hè? Mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende. Nou, dat durf ik haast niet hardop te zeggen. En dan denk ik altijd, jongen, wat staat de schrift ver af van onze cultuur of andersom. Hè, als je het niet meer hardop durft uit te spreken wat er in de Bijbel staat, dan is er wel iets gebeurd. Misschien denkt iemand, maar wat zegt Jezus erover? Want we zijn nou ineens naar Romeinen 1 gegaan. Zegt Jezus ook iets over homoseksualiteit? Niet rechtstreeks. Dat is dan ook een belangrijk discussiepunt tussen theologen die zeggen ja, het mag wel en theologen die zeggen het mag niet. Volgens mij is het heel eenvoudig. Waarom zegt Jezus er niks over? Het was glashelder in het Jodendom in die tijd. Homoseksualiteit, dat mag niet. Er werd hem niks over gevraagd, dus er was geen aanleiding voor Jezus om daar iets over te zeggen. Wat hij wel heeft gezegd, een verwijzing naar Genesis 1, daar heb je hem weer. Mannelijk, vrouwelijk. En dan gaat dan de context, daar is de discussie over echtscheiding. Maar dan zie je dat hij die scheppingsorde bevestigt. En homoseksualiteit, dat was helemaal duidelijk dat God dat niet zo bedoeld had. Komen bij twee andere teksten die een beetje op elkaar lijken. En dat zijn denk ik de laatste teksten. Maar goed, het is ook wel goed hè, om met elkaar wat te verdiepen. 1 Timotheus 1, vers 8 tot en met 10. Wat staat daar? Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet. Dus de wet is er niet voor rechtvaardigen, staat hier, maar voor onrechtvaardigen. Dan sla ik een stuk over en dan komen we bij vers 10. Voor de hoereerders en voor hen die bij mannen liggen, staat daar. En dan staat er een Grieks woord, asenokoitais. Nou, dat mag u vergeten natuurlijk, maar dat betekent degene die met mannen het bed delen. Dat betekent dat woord. En dat komen we ook weer tegen in 1 Korinthe 6 vers 10, waar we lezen, dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, en daar heeft u weer dat woord, zullen het koninkrijk van God beërven. Nou, u ziet, dat woord arsenokoitais, ik heb het eventjes vet gedrukt, als u dat kan zien, dat is belangrijk, dat gaat dus over mannen die met mannen het bed delen. En dat woord ontuchtigen, dat heeft ook met homoseksualiteit te maken. Vaak wordt het zo uitgelegd, dat woord malakoi in het Grieks, dat heeft te maken met, en dan is dat best wel een specifiek verhaal wat ik nu vertel, maar dat heeft te maken met de manier waarop homoseksualiteit werd gepraktiseerd in die tijd. Er waren mensen die hadden een passieve rol en er waren mensen die hadden een actieve rol. En beide wordt afgewezen in 1 Korinthe 6 vers 10. Het is allebei niet goed. Ze zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dus Paulus is heel duidelijk als het gaat om de homoseksuele praktijk. Volgende. Conclusie, als het gaat om wat zegt de Bijbel erover. Nou, de Bijbel wijst homoseksueel geslachtsverkeer af. En de belangrijkste reden daarvan is hoe God ons heeft geschapen als mens, mannelijk en vrouwelijk. Het koninkrijk staat op het spel. En dat is wat, hè? Ze zullen het koninkrijk van God niet beërven, staat er. Er staat niet mensen met een homoseksuele oriëntatie. Daar gaat het niet over. Dat heb ik net ook al gezegd, hè? De Bijbel gaat vooral in op het gedrag. Er staat dat mensen die leven in homoseksuele zonde, plus nog een aantal andere zonden, die worden ook genoemd, laten we dat ook niet vergeten, maar dat die het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dus het is niet zomaar iets. Het is niet iets waarvan Paulus zegt, nou goed, vooruit. Als u daar wat anders in staat, dan geeft dat ook niet. Zoals de kleur van je stropdas of zo. Of je wel of geen stropdas omdoet. Nee, het gaat hier over een heel belangrijk punt. Het koninkrijk staat op het spel. En als er sprake is van homoseksuele zonde, dan is bekering nodig. Zodat die ingang in het koninkrijk er wel zal zijn. Want dat kan voor iedereen. En bekering, zolang je leeft, is bekering mogelijk. En voor elke zonde is vergeving. En dan moeten we niet doen alsof homoseksuele zonde, alsof daar wat moeilijke vergeving voor is te krijgen of zo. Maar er is wel bekering nodig. Ja, dat was even om u te laten schrikken. Ik weet niet of het gelukt is, maar... Nou ja, ik zei aan het begin, ik wil iets laten zien van die botsing, hè. Volgens mij loopt de spanning nu heel hoog op. Als ik iets heb verteld over de cultuur en over onze ervaring en dan de schrift, dan boem. Er komt gewoon, ik merk dat ook in mijn eigen hoofd en in mijn eigen hart. Dat komt niet goed bij elkaar altijd. En misschien herkent u dat wel. Ja, eigenlijk moet ik nu dit vinden en dit zeggen, maar ja, dat is toch ook wel weer lastig. Nou, als u daar last van heeft, dat heb ik ook. Daar zitten we met z'n allen in. Maar hoe gaan we daarmee om? Dat is de vraag. Ja. Nou, ja, veel christenen die zeggen, wat we het beste kunnen doen, is proberen die twee wat bij elkaar te krijgen. We leven nu. Laten we ze in verbinding brengen, de cultuur en de Bijbel. Bijvoorbeeld door het argument, er is toch een cultuurverschil tussen de tijd van de Bijbel en nu. Oftewel, de Bijbel is in een bepaalde cultuur geschreven, was een hele andere cultuur. Toen had je helemaal niet zoveel homoseksuele relaties in liefde en trouw, zoals dat dan wordt gezegd. Het waren vaak seksuele uitspattingen. Dat is heel anders dan nu. Je kan niet zeggen dat de Bijbel iets zegt over homorelaties in liefde en trouw. Laten we alsjeblieft in het oog houden dat het twee verschillende culturen zijn. Nou, er is ook veel verschil. Ik denk dat ook wel tot nu toe uit mijn verhaal is gebleken. Maar is dat dan een afdoende argument om de Bijbel soort het zwijgen op te leggen en te zeggen, ja, ik aanvaard wel het gezag van de Bijbel, hè? Zeker, maar goed, het is toch een andere tijd en zo. Dus de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend, zo'n beetje. U begrijpt het wel, denk ik. Dat is, denk ik, wat mij betreft het gevaarlijkste argument, het eerste. Je ziet dat ook theologen die de schrift hoog in het vaandel hebben staan, die echt wel van het gezag van Gods woord zijn, toch op dit punt ja, de cultuur erin fietsen, om zo te zeggen. En dan gaat het mis, dan gaat het schuiven. Ja, je zou ook kunnen zeggen, de Bijbel pleit toch voor aandacht voor het individu, voor identiteit. Nou, dat is ook waar. Net zoals het eerste op zich waar is, is het tweede ook waar. Maar betekent dat dan, als er aandacht mag zijn, gezonde aandacht voor wie ik ben, dat ik zelf dan de maatstaf ben? Wat ik voel, wat ik vind, dat is wel weer een stap verder, hè? Er mag een gezonde aandacht zijn voor het individu. Ik heb toen ik hierheen reed ook die preek van dominee Voorwinde even geluisterd. Ik heb nog niet helemaal afgeluisterd, want het is 40 minuten naar hier. Maar hij zegt ook zoiets, hè? Van een gezonde aandacht voor het individu, dat mag ook wel. Je gevoelens mogen er zijn, maar tot op zekere hoogte. Andere tegenwerping, we leven in een gebroken werkelijkheid, is ook helemaal waar. Moeten we ook rekening mee houden. Maar mogen we dan met dat argument de Bijbel toch het zwijgen opleggen? God is liefde. Hij wil ons geluk. Ook aantrekkelijk, hè? God is liefde, jazeker. God wil ons geluk, dus zeker. Dat wil hij ook. Betekent dat dan dat onder het mom van liefde alles geaccepteerd moet worden? Jezus heeft niets over homoseksualiteit gezegd. Ben ik net al op ingegaan. We mogen niet oordelen. Dat hoor ik heel vaak. We mogen niet oordelen. Wat betekent dat dan? We mogen niet oordelen. Je mag mensen niet zomaar wegzetten. Eens. Veroordelen. Dat mag ook niet. We mogen wel oordelen. Met de Bijbel in de hand. Oordelen wat juist is, wat goed is en wat niet goed is. Daar zijn ambtsdragers zelfs toe geroepen. En ja, als gewone gelovige, als ik het even zo mag zeggen, je staat ook in het ambt van alle gelovigen. Ik denk dat we dat juist moeten doen, oordelen. Nou, daar zou je nog heel veel andere tegenwerping aan toe kunnen voegen. Ik houd het maar even zo om duidelijk te maken dat de cultuur en de wetenschap en de ervaring... Nou, wetenschap zou je tussen haken kunnen zetten, maar in ieder geval de cultuur en de ervaring, die gaan toch heersen over de schrift. In die botsing, die geweldige spanning, waar we het niet in uit kunnen houden, dat moet opgelost worden. Nou, ja, dan toch maar ja, onze eigen ervaringen en de cultuur. Dat is makkelijker. Dan hoeven we niet tegen de stroom in te zwemmen. Maar zitten we dan goed? Wat denkt u? Geeft dat ons houvast in deze verwarrende tijd? Ik geloof dat we het alleen maar erger maken als we die spanning op deze manier oplossen. Zomaar een paar slotopmerkingen. En mijn eerste slotopmerking... Dan is eigenlijk een vraag. Zijn wij een heilige kerk? Zijn we een heilige kerk voor homoseksuele christenen met homoseksuele christenen? Oftewel, houden wij vast, terwijl het niet makkelijk is, aan het gezag van het woord van God? Hij heeft ons geluk op het oog. Hij wil niet dat wij meedijnen op de golven van de tijd. En hij wil een heilige kerk. En daarom is die zo duidelijk in de Bijbel. Zijn we dat? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat in uw gemeente is. Ik denk een heilige kerk. Op dit punt, we beperken het natuurlijk tot dit punt. Dat betekent dat de Bijbelse lijnen, als het gaat om seksualiteit... vast worden gehouden. En er wordt niet mee geschipperd. Helpen we elkaar niet mee. Ik voeg er meteen aan toe. Zijn wij een veilige kerk? Want dat is ook belangrijk. Ben je een veilige kerk? Als er nooit wordt gebeden voor iemand die worstelt met homoseksuele gevoelens. Maar er wel wordt gewaarschuwd tegen homoseksualiteit. Het trof me, broeder, dat je begon met het gebed voor mensen die het betreft. Ik denk dat zo nodig is. Veiligheid. En er kan er ook een bepaalde ruimte zijn, hè, om iets te delen van je worstelingen. En niet meteen, ja, maar de Bijbel zegt. En zwaar, de Bijbel zegt. Maar dat vind ik ook niet fijn. Als ik mijn worsteling met iemand deel, ja, maar dat zit zo. Dat voelt niet veilig. Dan ga ik me niet meer uitspreken. Laten we dan ook heel, heel voorzichtig, hè, omgaan met iemand die iets laat zien van een worsteling. Zien we de worsteling van homoseksuele christenen? Hebben we er oog voor? Zijn we ons ervan bewust wat dat teweeg brengt? Als je erachter komt, terwijl je eigenlijk graag als jongen ook verkering zou willen met een meisje, maar je komt erachter, het gaat gewoon niet. Ik voel niks voor meiden. Wat een worsteling. En misschien kan je het niet ervaren. Daar mag je ook dankbaar voor zijn, dat durf ik hardop te zeggen. Maar probeer je in te leven, ik denk dat het is, hè? Zijn we een liefdevolle gemeenschap? En dan bedoel ik met name ook het punt van gastvrijheid. Ik denk dat praat ik algemeen, de kerk in Nederland veel te wensen overlaat. Als gezinnen altijd de handen vol hebben aan zichzelf en nooit de deur openzetten voor iemand die geen relatie heeft, geen seksuele relatie, die alleen woont. Ja, dan bevorderen wij de eenzaamheid ook in de christelijke gemeente. Dat is een heel concreet punt, denk ik, waar echt wat zou moeten gebeuren. Dat we ons huis ook openzetten voor mensen die dat nodig hebben. En ook, zover gaat de liefde van Christus, hebben we homoseksuelen die in zonde leven werkelijk lief. Want die liefde van ons, die mag toch niet stoppen bij mensen die denken zoals wij denken en leven zoals je zou moeten leven. Daar stopte de liefde van Jezus ook niet. Het valt mij op als ik de evangelie doorlees. Hij was juist met mensen in de weer. Die leefden niet zoals ze zouden moeten leven. Hij had hart voor ze. Hij zocht ze op. Hij was uitnodigend richting hen. Ze kwamen zelfs naar hem toe. Is dat ook zo bij ons? Komen de mensen naar ons toe omdat ze iets proeven van de liefde van Christus? Wat zou dat geweldig zijn? Wat zou daar ook veel van uitgaan? En ik geloof dat een duidelijke Bijbelse lijn samen kan gaan met een oprechte, hartelijke liefde tot homo's. Die ook homoseksuele relaties hebben, getrouwd zijn, maar je houdt van ze. Ik eindig met 1 Korinthe 6 vers 11, een tekst die ik altijd, ja, als het gaat om homoseksualiteit, geweldig vind. 1 Korinthe 6 vers 10, die zagen we net, hè? Dat is die tekst waar staat, zij die bij mannen liggen, die zullen het koninkrijk van God niet ingaan. En dit waart gij sommigen, zegt Paulus. Dus sommigen van die mensen in Korinthe, die hadden in homoseksuele zonde geleefd. Dat weet Paulus, dit waart gij sommigen. Maar u bent afgewassen. Al die zonden afgewassen. U bent geheiligd. Er is iets gebeurd. Een proces van transformatie, van verandering, van heiliging. U bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Nou, zo is God. Er is altijd zo'n ruimte bij God, hè? Voor vergeving. Voor verandering, ook in die zin, als iemand in homoseksuele zonde leeft. Het hoeft niet zo te blijven. Want God wil ook krachten geven tot verandering. En denkt u, en dat is dan mijn laatste zin, denkt u dat die mensen uit Korinthe, die in homoseksuele zonde hebben geleefd, vergeving hebben gekregen, vernieuwing, dat die minder waren dan de anderen in de gemeente? Bedankt voor uw aandacht. En ik denk dat het nu pauze is, hè? Ja. Ja, dat heb ik er bewust even bij gezet. Omdat ik vond het heel mooi om de uitnodiging te krijgen iets te vertellen. Maar ik ben ook vooral ook heel benieuwd van, wat is uw, hoe komt het nou over? Hè? Wat is uw gedachte als u dit zo hoort? Dus dat kan straks, daar zal dominee Volkers denk ik iets meer van zeggen.
Dat klopt, hartelijk bedankt voor het verhaal, hoe je het neergezet hebt. Ik denk dat het heel herkenbaar is. De tijd waarin wij leven, hoe die clash, die boom daar is met datgene wat waarin de Bijbel ons onderwijst. Heel leerzaam. En ik kan me heel goed voorstellen dat dit bij deze en gene ook vragen oproept. Dus we gaan pauze houden met elkaar. En in de pauze is er gelegenheid om de vragen op te schrijven. In de voorkerk staat de koffie en er staat hier achter het koorhek staan pennen klaar en papier. En daar kan u uw vraag opschrijven. Voor degenen die thuis zijn, die kunnen het ook naar mij mailen. Ik heb mijn laptop mee, dus naar predikant@hhg-abbebroek.nl. Of je kijkt even op de website en vult het contactformulier in. Het is nu 9:15, dus ik stel voor dat we tot 9:30 even pauzeren. En dan om 9:30 zitten we hier weer en dan zullen we een aantal vragen gaan behandelen. Ik heb een aantal vragen gekregen voor dominee Bakker. En van hele verschillende aard. En ik ga hem gewoon maar, ik ga ze gewoon op je afvuren, als je het niet erg vindt. De eerste vraag is: als je wordt uitgenodigd om bij een homohuwelijk in een nabije familie aanwezig te zijn, hoe adviseert u om daarmee om te gaan?
Ja, dat is wel een hele mooie vraag, omdat die eigenlijk zo lastig is, hè? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die aan mij wordt gesteld. Ik wist het zelf ook niet tot voor kort. Toen las ik in een boekje daarover van een bijbelgetrouw iemand ook. Die zegt, je kan het allebei doen als je het maar uitlegt. Dus als je gaat, als je naar zo'n trouwerij of hoe je het ook zegt, toe gaat, moet je wel zeggen dat je er niet achter staat, maar dat je doet om de band te houden, te bewaren. Als je niet gaat, dan moet je het wel echt duidelijk maken dat je niet de persoon afwijst, al wordt het wel zo ervaren, daar moet je ook nuchter in zijn. Meestal wordt het wel zo ervaren, maar juist daarom moet je wel echt even een stap in de richting van de ander zetten van ik wijs je als persoon niet af. Die uitleg hoop je dat dan toch daaraan meewerkt, hè, dat die band in stand blijft. Dus daar heb je eigenlijk die heiligheid en veiligheid, die dubbelheid, zeg maar. Er zit een spanning en die voel je als het hier om gaat echt. En probeer ze allebei vast te houden, denk ik. Dus uitleggen.
Als je getrouwd bent als homoseksueel met iemand van hetzelfde geslacht en je krijgt berouw, maar je hebt ook die trouw beloofd, wat moet je dan?
Ik weet dat er verschillend over wordt gedacht. Hè. Er zijn christenen die zeggen, dan gaat trouw voorop. Als ik de Bijbel lees, dan lijkt het me wel heel lastig dat trouw voorop gaat. Het ging natuurlijk over in de vraag over een huwelijk. Sowieso kan ik niet aanvaarden op grond van de Bijbel dat dat echt een huwelijk is. Er is wel sprake van een stabiele relatie, hè? Dat wil ik erkennen. Maar uiteindelijk moet dan toch die richtlijn van Gods woord de doorslag geven. Dat vraagt ook om bekering. Dus onthouding van homoseksuele relaties. Al realiseer ik me dat dat heel wat gezegd is. Hè? En waarbij je ook wel met de vraag zit, en dat is natuurlijk ook de achtergrond van, ga je dan een ander niet onnodig pijn doen en zo? Dat snap ik, ja, dat dat ingewikkeld is. Goed, als de vraagsteller daar anders in staat, dan hoor ik het zo meteen nog wel even. Ik ben ook echt benieuwd van hoe ziet u dat zelf?
Hoe gaan we om met hulpverlening? Genezing, is dat mogelijk? Dat zijn eigenlijk twee vragen, hè?
Ja. Ik denk dat hulpverlening op zich alleen maar toe te juichen is. Maar ga je richting conversie, therapie, daar ben ik zelf altijd heel terughoudend. Omdat ik merk dat heel veel mensen die homoseksuele gevoelens ervaren, die merken zelf ook dat het toch wel diep zit. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar vaak is dat wel het geval. Als ik dan ook als pastor zeg, je kan erom bidden dat het verandert en zoek hulp zodat het verandert, vraag ik me toch af of we dan iemand niet het juist moeilijker maken. Begrijpt u? Dus ik denk dat je daar wel voorzichtig mee moet zijn. Ik zeg niet dat er geen verandering kan plaatsvinden. Natuurlijk, bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar of je iemand die weg moet wijzen, dat vraag ik me af. Hulpverlening op zich, dat is natuurlijk heel breed, hè, hulpverlening. Dat is heel goed.
Ik was dus even bij de e-mail aan het kijken. Daar is ook eentje van binnengekomen. Dus daar ga ik straks ook nog even op in. Eerst deze vraag. Er zijn geboden van God met een duidelijke reden die je kan uitleggen. Hoe valt het uit te leggen of welke reden heeft God om homoseksualiteit te verbieden?
Ik zag deze net even in het voorbijgaan, zag ik dat briefje. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit de lastigste vraag vind. Ik kan redenen benoemen, alleen er zijn ook altijd weer bij elke reden kun je weer een tegenwerping maken. Je kan bijvoorbeeld de reden noemen, er is heel veel ook seksuele schade door veroorzaakt. Hè, door homoseksuele relaties. We hadden recent, noem ik concreet voorbeeld, het apenpokkenvirus. Al werd er ontkend dat dat vooral onder homoseksuelen voorkomt. Aan het begin werd het een beetje uit de media gehouden, want dat wordt dan als discriminerend ervaren. Het is wel een feit. Dus je ziet dat er schade door veroorzaakt wordt. Net zoals overigens als mensen met het andere geslacht de een en de ander hebben. Dat is natuurlijk ook niet goed. Andere reden, denk ik, heeft veel te maken met mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dus er is verschil tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. En God heeft het zo bedoeld dat de man met, iets meer bijvoorbeeld over het algemeen, hè, kracht. En de vrouw die over het algemeen meer zorgend van aard is, dat die elkaar aanvullen. Ja, ik hoor u denken, dat is niet altijd het geval. In een huwelijk is dat niet zo. Als je kijkt naar een homoseksuele relatie, dan zie je vaak dat de een heel zorgend is. Dus daar heb je weer die tegenwerping, waar ik ook niet zo heel goed mee weet wat ik daarmee aan moet. Dus het valt nog niet mee, dat wil ik eigenlijk maar zeggen, in alle eerlijkheid, om echt duidelijk te maken van hier en hier en hierom heeft God dat niet gewild. Eén ding wat me nog te binnen schiet, is denk ik ook goed om te zeggen, hè? Uit twee mannen, twee vrouwen kunnen geen kinderen voortkomen. Nou, dat is denk ik een hele duidelijke reden. Maar kun je dan zeggen, ja, als het maar een beperkt deel van de wereldbevolking is, ja goed, dan maakt dat toch niet uit, dan gaat het toch gewoon door. He, dan worden er toch kinderen geboren. Dus je hebt altijd wel weer een tegenargument, denk ik. En die spelen ook door mijn eigen hoofd, dat merkt u. De achterliggende vraag is, moet altijd voor ons duidelijk zijn wat de reden is van Gods gebod of verbod? Moet dat duidelijk zijn? Ja. Ja, eens. En voor onszelf ook, hè?
Ik herhaal het heel even voor de mensen thuis. Het is al wat aangegeven. Dat het dus voor het helpt heel erg in de uitleg als je op zo'n vraag een antwoord kan geven. Hè? Van, er zijn heel veel geboden waarvan we kunnen zeggen, nou daar en daarom zegt God dat. Hè? Maar dat in de uitleg, met name ook naar jongeren, zou dat heel helpend zijn om daar een goede uitleg bij te kunnen geven.
Ja, heel waar. En dat geldt voor jongeren, maar dat geldt voor ons allemaal. Want zo werkt het gewoon bij ons. Dat we zeggen van, stelen dat mag niet, want dan wordt het een chaos. Nou, ik denk dat hier ook een van de grootste spanningen ligt. Dat God iets van ons vraagt, wat wij steeds moeilijker gaan inzien dat het echt het beste is. Ik zei een paar keer, God heeft ons geluk op het oog. Maar dat lijkt dan niet meer het geval te zijn, hè? Zou God dan niet van ons vragen, vertrouw me? Al is het lastig. Plus die dingen die ik noemde, hè, die blijven staan. Maar is dat niet het belangrijkste?
Een andere vraag. Het heeft meer te maken met de exegese van Leviticus 18 en 20. Wat betekent met vrouwelijke bijligging?
Ja.
Dat is ook een term van uit de Statenvertaling die we in het heden niet meer zo gebruiken.
Nee, volgens mij wordt daar gewoon bedoeld Dus je gaat als man met een man naar bed, terwijl een vrouw met vrouwelijke bijleiding, dus anders zou een vrouw dat zijn. Dat is heel, heel eenvoudig, volgens mij wordt dat bedoeld. Ik zal het nog eens nakijken, maar ik denk dat dat gewoon wordt bedoeld. Heeft iemand gezien wat er in de herziene statenvertaling staat, trouwens? Of niet? Oh, dat is spannend. Leviticus 20, Leviticus 18, vers? Ik weet het niet. Ik val door de mand.
Hier ligt een herziene.
Oh, ja. Oh, dat is een herziene, ja.
Ik val ook door de mand.
Ja, hè? Ja. Ja. Oh, 1822.
Ja.
U mag niet slapen met een mannelijk persoon zoals u met een vrouw slaapt. Dat is het.
Precies, ja.
Dus niet slapen met een mannelijk persoon zoals u met een vrouw slaapt. Ja. 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 Dus dit is waarschijnlijk ook een, als ik het zo zie, denk ik, dat het meer een omschrijvende vorm is in de herziene, zeg maar, dan waar wij de Statenvertaling meer het in één woord wil vatten. Hè? Een andere vraag, en dat heeft te maken met wat er besproken is over Romeinen 1. In de PowerPoint stond dat homoseksualiteit een soort straf van God is. En deze tekst die staat in het Nieuwe Testament, maar de Heer Jezus was toen al voor ons gestorven en heeft onze straf gedragen. Waarom worden bepaalde mensen dan gestraft met homoseksualiteit? En waarom straft God met iets waar hij zelf op tegen is?
Daar moet ik even over nadenken. Er wordt gezegd dat Jezus de straf heeft gedragen. Dat is waar. Even mijn eerste opmerking, hè. Ik denk even met u mee. Jezus heeft de straf gedragen, maar dat betekent natuurlijk niet dat hij tegenwoordig niet meer kan straffen. Dat lijkt me lastig vol te houden, hè. Dus God kan ook na de dood van de Heer Jezus mensen straffen om hun zonde. Dat is één. Twee, er staat dat God de mensen heeft overgegeven. Dus er is sprake van een soort loslaten, hè? Dus, ja, overgeven, dus zodat mensen hun gevoelens uit gaan leven. Hier is het algemeen bedoeld, dus het gaat niet over individuen. Ik denk dat dat even belangrijk is om dat ons te realiseren. Er staat niet dat God een bepaalde persoon heeft gestraft of zo. Er staat dat God die hele samenleving die in afgoderij zit, dat is de setting daar in Romeinen 1, die hele samenleving in afgoderij, die geeft God over. En ik zou het ook vooral meer breed willen houden, hè, van het is een heel maatschappelijk gebeuren, dat zien wij ook. Wij zijn ook als land, als westerse samenleving, bij God vandaan gegaan. En nu zie je de samenleving soort vervallen in homoseksualiteit. En ik begrijp dat u denkt aan iemand. Hè, een persoon. Dat is ook moeilijk. Dat is ook moeilijk. Dat is net zo goed moeilijk als dat u misschien ook een ander leed meedraagt. Waarom moet mij dit overkomen? Ja, dat is ook moeilijk. En zoals ik daar geen antwoord op heb, heb ik dat ook niet als het gaat om waarom is iemand homoseksueel gericht. Maar ik denk dat we wel weg moeten blijven bij dat diegene daarom gestraft wordt. Hè? Dus dat God diegene om een bepaalde reden straft. Dat staat niet in Romeinen 1. Het is collectief bedoeld. Het gaat over een hele samenleving.
Kun je dan zeggen dat de Heere een samenleving die hem loslaat, die hem verlaat, of eigenlijk zich tegen hem en zijn woord keert, dat God zegt, nou ga je gang maar dan. Als je mijn denken, mijn principes loslaat, Genesis 1 en 2, dan geef ik je daar op een gegeven moment in over, zeg maar. Precies. En dat aan dat verwerpelijke denken wat er dan waar Romeinen 1 over gaat. We gaan dan anders denken
ja.
over dingen als huwelijk, als seksualiteit. En...
Ja.
Kan je dat zo ook ja.
Nee, dat is wat
zeggen?
Ik bedoel.
Ja.
Ja. Ja, klopt. Bedankt.
Er zijn nog twee vragen die gaan over de veilige kerk. Hoe kun je een veilige kerk zijn? Eentje ligt daar ook voor je. Misschien kun je die zelf even voorlezen.
Hoe krijg je een veilige kerk voor homo's en LHBT's? Hoe krijg je een veilige kerk? Ik denk dat het hier begint. Dat er gewoon aandacht is voor thema voor mensen die ermee worstelen. Als dat er al niet is... Hoe durf je dan ooit ook iets bijvoorbeeld van je gevoelens te delen? Ik denk ook dat, ik noemde natuurlijk net al iets van gebed. Maar ja, dat er ook een bepaalde openheid moet zijn in de gemeente, even los van dit onderwerp. Dus een bepaalde openheid, waardoor je ook dingen met elkaar durft delen. Als de kerk alleen maar is, ja, ik kom een preek halen en ik ga naar huis. En dat is dan kerk zijn, ja, dan... Moet je niet denken dat de echte diepe worstelingen ook, dat daar ja, iets in gedeeld kan worden. Ik denk wel dat, ja, ik heb nog een bepaalde gedachte, ik zat even met u delen. Er wordt echt door ons een soort spanning ervaren als het gaat om veiligheid en heiligheid. Maar een echt veilige kerk is ook een echt heilige kerk. Dus dat is misschien goed om nog even te zeggen. Zo net benoemde ik ook dat er een bepaalde spanning tussen zit. Maar uiteindelijk is veiligheid ook dat de dominee eerlijk is vanaf de kansel. En dat een ouderling eerlijk is als hij op huisbezoek komt. En dat hij er niet omheen draait. Hè? Dat hij niet om jou... het verhaal een beetje verandert. Dat biedt ook veiligheid. Dan trek ik hem ietsje breder.
Ja.
Nog een aanvullende vraag. In zo'n veilige kerk kunnen dan homo's en LHBT'ers zonder meer aan het avondmaal deelnemen? Of wordt dan gevraagd dat ze niet zich praktiseren?
Wat mij betreft dat laatste. Ja, dat je daarin ook duidelijk bent dat het praktiseren niet goed is. Ja. Nee, dus wat u zegt, veiligheid impliceert dat je zegt van... nee, avondmaalsdeelname, dat is beperkt tot mensen die niet in openbare zonde leven... Dus dat geldt ook voor homoseksuele relaties aangaan. Dat is een openbare zonde.
Ja, maar als ze niet in een openbare zonde leven, geen relatie hebben, dan mogen ze het avondmaal.
Jazeker. Ja, goed dat u het zo vraagt. Ja, ik heb een keer in Nieuwe Tong een preek gehouden over homoseksualiteit. Toen ben ik daarmee geëindigd. Eigenlijk een beetje wat ik net ook, hoe ik net ook eindigde, van ja... Zouden die gemeenteleden nou iets minder zijn? Ik ben toen zo geëindigd in Nieuwe Tongen. Welke gemeenteleden zouden er het geschiktste zijn voor het ambt? Nou, ik denk die gemeenteleden die tegen hun eigen gevoelens in zich houden aan het woord van God. Ik denk dat ze heel mild zijn in de pastoraat en heel invoelend en echt weten wat de geestelijke strijd is. En toch vasthouden aan Gods woord. Celibatair levende homoseksuelen. Ja. Toch?
Nog een vraag die eigenlijk hier wel in het verlengde ligt. Ook meer naar de praktijk. Of nog een stukje meer naar de praktijk toe. Want we hebben het nu net gehad over het eindpunt, hè? Van, dat je zegt van nou ja, mensen die je zou natuurlijk heel graag willen dat die mensen uiteindelijk ook de Heere leren kennen en zich bekeren van hun zonden. Stel nu dat er iemand van een stel van buiten de kerk de diensten gaat bezoeken en zich aan wil sluiten, lid wil worden. Wat is een moment dat je dit soort dingen gaat kenbaar maken? Hè? Ook als mensen het misschien ook helemaal niet weten dat het iets is wat, wat tegen Gods woord ingaat.
Heel ingewikkeld.
Ja,
ik heb meteen allerlei gedachten. En dan probeer ik mezelf een beetje tijd te geven, weet je wel. Ik denk dat, ik zei aan het begin, niet kennis is belangrijk, wijsheid.
Ja.
Dat merk je hier ook. Wat is de achtergrond van diegene? Wat weet hij ervan? In de situatie die je schetst, is er wellicht geen kennis van hoe God in de Bijbel over homoseksualiteit spreekt. Dan moet je oppassen dat je doet alsof dat het een en al is, hè? Dus om daar meteen boom, zeg maar, van nou, dit staat er. Dat zou mijn lijn niet zijn. Dus je moet ook inzien dat er een bepaalde veiligheid moet zijn, een bepaalde ruimte en ook binding aan Jezus. En nu moet ik ineens denken aan Butterfield, Rosaria Butterfield. U kent misschien dat boek van haar wel. Er zijn twee boeken die zij heeft geschreven over homoseksualiteit. Eentje is er ook in het Nederlands vertaald. De titel ontschiet me. Maar goed, ze schrijft in dat boek, ze was een feministische professor. Had ook een relatie, een homoseksuele relatie. En ze kwam in contact met een andere predikant. Met een predikant. En ze werd uitgenodigd, de predikant. En het ging niet over haar homoseksualiteit. Maar ze mocht gewoon aan die tafel zitten. En praten over van alles en nog wat. En ze zei achteraf, als die man toen iets had gezegd over mijn levenswijze, was ik helemaal afgehaakt. Hij voelde dat aan. Hij deed het niet. Nou, dat heeft mij best wel ook geraakt. Ook als predikant. Want je bent voortdurend in contact met mensen. Dan is je gebed, Heere, geef wijsheid. Hè? En dat herkent u denk ik wel. Geef wijsheid. Om niet te snel, maar ook niet te laat. Hè? Je kunt ook te laat iets aan de orde stellen. Dat is ook niet eerlijk meer dan. Dan draai je eromheen. Vaak heeft dat te maken met dat je het zelf lastig vindt. Lastig om te zeggen, lastig om over te beginnen. Dat moet de reden niet zijn. Dus als je er niet over begint, dan moet het zijn omdat de ander daar nog niet klaar voor is.
Ik moet zelf ook wel daaraan denken van, in dit kader van het probleem van ons allemaal, maar ook van mensen buiten de kerk die niet geloven, is niet zozeer een specifieke zonde waar ze zich van moeten bekeren. Maar ze moeten Christus leren kennen. En bij Christus ga je een hele hoop leren en ook een hele hoop afleren. Ja. Moest ik net aan denken wat je inderdaad ook zei, dat hoeft niet gelijk het onderwerp van gesprek te zijn. Mensen moeten eerst bij Christus uitkomen.
Ja. Ja. Ja, ik heb ook wel eens een homostel gesproken. En ook gezegd, ja, nu kunnen we het daarover gaan hebben, maar volgens mij hebben jullie Christus nodig. Hè? En dan... Dan zit je waar je wezen wil,
ja,
toch?
Ja, precies. Ja,
en hoe moet het anders worden?
Ja, precies. Ik denk ook aan de Heer Jezus, die aan de Samaritaanse vrouw.